op in onze enige verwachting staan de naam des Heeren, Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van de lofzang van Maria. De lofzang van Maria en daarvan de eerste vijf verzen. De lofzang van Maria, de eerste vijf verzen.
Yeah.
lezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het Matthäus-evangelie en daarvan het eerste hoofdstuk vanaf vers 18 en het tweede hoofdstuk in zijn geheel. Doch vooraf lezen we uit de belijdenis des geloofs, artikel 10. Uit de belijdenis des geloofs, artikel 10. Wij geloven dat Jezus Christus naar zijn goddelijke natuur de enige geboren Zoon Gods is. En van eeuwigheid geboren, niet gemaakt, nog geschapen. Want alzo zou hij een schepsel zijn. Maar eens wezens met de Vader, mede eeuwig, het uitgedrukte beeld der zelfstandigheid des Vaders en het afschijnsel zijner heerlijkheid, hem in alles gelijk zijnde. De welken is Gods Zoon niet alleen van die tijd af dat hij onze natuur heeft aangenomen, maar van alle eeuwigheid gelijk om deze getuigenissen te leren. Wanneer zij met elkander vergeleken worden, Mozes zegt dat God de wereld heeft geschapen, en de heilige Johannes zegt, evangelist van Johannes 1 tot 1, vers 1 tot 3, dat alle dingen zijn geschapen door dat woord, het welk hij God noemt. De apostel zegt in Hebreeën 1 vers 2 dat God de wereld door zijn Zoon gemaakt heeft, insgelijks Efeze 3 vers 9, dat God alle dingen door Jezus Christus geschapen heeft. Zo moet dan degene die genaamd wordt God, het woord, de Zoon en Jezus Christus toen al geweest zijn, toen alle dingen door hem geschapen werden. En daarom zegt de profeet in Micha 1 vers 1b, Micha 5 vers 1b, zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En de apostel in Hebreeën 7 vers 3, hij is zonder beginsel der dagen en zonder einde des levens. Zo is hij dan de ware eeuwige God, die almachtige, de welke wij aanroepen, aanbidden en dienen. Tot zover. De schriftlezing is Matthäus 1 vanaf vers 18. De geboorte van Jezus Christus was aldus, want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit een heilige geest. En Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, en de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zoon Davids, gij zijt niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit een heilige geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. En Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heere hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, en zeggende: Waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en de schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet: En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeide: reist heen en onderzoek naastiglijk naar dat kindeken. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende zijn heen gereisd en ziet de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. En als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde, en in het huis gekomen zijnde vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder, en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken goud, wierook en mirre. En door een goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte. En wees al daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enige afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, en naar de tijd dien hij van de wijze naastiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen, omdat zij niet zijn. Toen Herodes nu gestorven was, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende: sta op, neem het kindek en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israël. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Juda koning was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan, maar door de goddelijke openbaring, vermaand in de droom, is hij vertrokken naar de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, mag het zijn op deze kerstdag, op dit kerstfeest, het Christusfeest, dat wij die geboren koning mochten aanbidden. Dat wij hier samen gekomen zijn om aan te bidden. O lieve Heere, want dat is noodzakelijk, zonder aanbidding zal er ook geen geestelijk leven zijn. Want al wat gij levend maakt in Christus, dat zal u aanbidden, o Heere. En mochten we daarin begrepen zijn, zoals wij hier bij elkaar zitten, mocht dat woord in ons hart gezet zijn, opdat wij door woord en geest zouden leven, dit aardse leven, en van welke de spreukendichter zegt, is een en al ijdelheid. Maar mochten we door het geloof leven, uit het geloof des Zoons van God, opdat we onze gangen zouden richten waar Hij zijn voetstap zet, want daar druipt het al van vet, en daar doet Gij het alles ten zegen gedijen. O Heere, mocht het werkelijk kerstfeest worden in ons hart, Mochten kon het zijn deze dag, hoewel gij het heilsfeit van kerstfeest niet aan een datum heeft gebonden. Want het kan midden in de zomer ook kerstfeest worden. O lieve Heere, mochten we dan op hem zien, op die geboren koning der Joden. En mochten we hem ontvangen in de beestenstal van ons hart. En mocht hij daar als koning regeren. Mocht hij daar ons leven beheersen. En mocht hij ons daar leiden en besturen. Heere, geef ons nog een tong. Geef ons nog een hart en mond om dit evangelie te mogen verkondigen. Dat Christus de Zoon Gods in deze wereld is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dat hij zich liet nederliggen in zo'n voederbak des beesten. O Heere, als we nog groot en hoog zijn, als we nog goede gedachten hebben van onszelf, dan zullen we deze koning voorbij lopen. Dan zullen we voortgaan in onze eigen waan en godsdienst en dunk. Maar lieve Heere, mocht gij ons doen bukken en buigen, opdat we deze koning zouden aanbidden, die daar lag in de kribbe van Bethlehem, alle macht hebbende in hemel en op aarde. Want hij was geen schepsel zoals wij, hij is niet geschapen, maar uit een heilige geest voortgekomen. Hij was de eeuwige Zoon Gods en is van eeuwigheid gekruisigd geweest. En mochten we hem dan in zijn godheid leren kennen, maar ook in zijn mens zijn, in die menselijke natuur die hij van ons heeft aangenomen. O Heere, als we niet verstaan wat het wil zeggen dat het woord vlees geworden is en onder ons gewoond heeft, dan kunnen we niet zalig worden. Want in hem woont al de godheid lichamelijk. Lieve Heere, dat we door u mochten worden opgezocht, wees in ons midden. Neem alle verhinderingen weg. En dat uw woord de vrije loop mag hebben. Dat het mag doorgaan tot aan de einde der aarde. En dat uw woord mag gebracht worden aan die uitverkoren kerk die gij van eeuwigheid bestemd hebt om zalig te worden. Om in uw heerlijkheid te delen, o koning van de kerk. Om in uw gunst en gemeenschap te leven, eeuwig te leven. Vat ons dan bij de rechterhand, lieve Heere, en houd ons in uw rechterhand. Anders, want onze bekwaamheid is uit u, in ons is er geen kracht tegen die grote menigte. Tegen die massa van aanvallen die daar gepleegd worden op het levende kind, zelfs in rechtzinnige kerken door leraars. Die de godheid en die de mannelijke natuur van Christus verkrachten. O Heere, gij mocht ze tegenkomen, deze spotters. Maar mocht gij uw volk en kinderen, ja dat we ons in u mochten verblijden, in zijn nederige geboorte, in de welke hij gekomen is, vanuit die hoge hemelzalen. Lieve Heere, dat we het mochten beseffen, dat er niemand gevraagd heeft om zijn komst. Er was geen mens, maar gij hebt hem gezonden, omdat er niemand was die naar hem vroeg. Heere, mochten we het eens opmerken, dat het enkel uit u, door u en tot u is. En dat gij daarvan alle eer zult ontvangen, alle eer die gij waardig zijt, toegebracht te worden. En mochten we daarin delen, we bidden het u in de vergeving van al onze zonden, mocht gij aan de einde der aarde mocht hij tot kerstfeest doen worden, in die wildernissen van donker Afrika, op de toendra's van de Russische en Chinese steppes. Heere, gij zijt God en niemand meer, en gij zult volken en natieën toebrengen, omdat gij uit alle geslachten des aardbodems wil zegenen. Heere, help ons, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, op deze eerste kerstdag wensen wij in afhankelijkheid des Heren over het heilsfeit van kerst na te denken, of beter gezegd het heilsfeit van kerst te herdenken. Kon en mocht het zijn door de geest des geloofs betreffende de geboorte van het heilig kind, Jezus de koning der Joden, de zaligmaker der wereld. Ja, ik moet eigenlijk zeggen de zaligmaker van wereldlingen, want zo leert Gods volk zich kennen. En zo worden ze ook gered als wereldlingen, als een en al wereld. Maar voor de zulke is het licht opgegaan, een ster uit Jacob, een ster Jacobs en een scepter uit Israël. De wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En geliefde, dat het niet bij een herdenking zou blijven, want kerstfeest is Christusfeest, dat is een heilsfeit. Dat is zo'n manier een gedachtenis, dat is een heilsfeit. En de geboorte van de koning der Joden, die zou toch op zijn minst onder die Joden bekend moeten zijn, want zij waren het die zijn komst in het vlees verwachten. Maar geliefde, daar wachten die Joden nog tot op de dag van vandaag nog steeds op. Maar het is een tevergeefs wachten, want Christus is reeds tot het zijne gekomen. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. En dat is tot onze zaligheid, want wij zijn niet uit de Joden, we zijn uit de heidenen. Wat een pretenties zouden we durven maken. We zijn slechts uit de heidenen. Maar toch zal de Heere in het einde der dagen waarin we nu leven, dat volk der Joden tot bekering brengen. Als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, dan zal heel Israël zalig worden. Maar toch waren er wel enkele Joden in die tijd die de komst van de zaligmaker verwachten. En dat door het geloof. We denken aan de godvrezende Simeon en Anna, die beide de verlossing in Jeruzalem verwachten, de komst van de beloofde Messias in het vlees. Maar in het algemeen was er bijna geen Jood te vinden die gelovig uitziende was naar de komst van de zaligmaker. Want toen hij gekomen was, geloofde bijna niemand het. Ja, er waren wel een stel verachtelijke herders in Efrata's velden, die als de eerste een hemels geboortekaartje ontvingen van de geboren koning, mag ik het zo eens zeggen, een hemelse aankondiging van de engelen dat aan de herders dat de koning der Joden geboren was in de stad Davids. En de herders hebben zich met haast gespoed naar de kraamkamer van de geboren koning der Joden. En hebben zich in aanbidding voor hem nedergebogen. De herders uit Efrata's velden waren dus de eerste getuigen op aarde van de geboorte van Christus. Want zij verkondigden alom. Daar heb je het getuigenis. Zij verkondigden alom wat zij van dit kinderke gezien en gehoord hadden. In de toepassing des harten. Dat was geen uitwendig zien, geliefde. Dat was een aanschouwen door het geloof. Ja. En dat is ook een waarachtig kenmerk van de wedergeboorte. Dat je mond overloopt van de zaligmaker der wereld. Omdat hij zich aan je ziel heeft geopenbaard. Als je schuldovernemende borg. Als Sion betalende middelaar. En waarom is het zo stil in onze gelederen? Omdat het heilsfeit van kerst bijna niet meer gekend wordt. Hè? Omdat hele kerkverbanden de waarachtige wedergeboorte vervalst hebben. En eigenlijk vervalsen ze de geboorte van Christus daarmee. Want die herders die waren aanschouwers van zijn majesteit. Die waren aanschouwers. De wijzen uit het oosten hebben hem gezien. Daar zien liggen in die kribben van Bethlehem. En dat wordt teniet gedaan. Kan niet teniet gedaan worden. Maar dat wordt vervalst door die valse wedergeboorte. Die in de kerken heerst. En de strijd des geloofs. Ja, ik moet eerst wat anders zeggen. Want daar loopt de strijd over in onze dagen. Een strijd van gebroken pijlen en houten zwaarden omtrent een wedergeboorte. Die van de bewuste geloofskennis in Christus is uitgesloten. Daar strijden ze nou over in onze dagen. Hè? Onder het motto Komri onder vuur. Maar dat de leer van Christus hierdoor verkracht wordt, dat deed men niks. Maar de strijd des geloofs heeft met die vleeselijke strijd van al die Komrianen niks te maken. Want die filosofie is niet met de embryo-leer van Komri begonnen, geliefde. Die is in het paradijs begonnen. Daar is het allemaal begonnen. En u moet er maar goed op letten dat degene die de afgoderij bedrijven met Komri en zijn embryo-leer aanhangen zich niet weerleggen vanuit de schrift, maar die verdraaien tot hun eigen verderf. En dat is een bewijs dat ze geen geheiligd verstand hebben. De wijzen uit het oosten waren tenminste nog geleerden. Zij worden wijzen genoemd omdat zij sterrenkunde beoefenden. Sterrenkunde, ja. Dat klinkt verdacht in onze dagen, hè? Want sterrenkundigen zijn astrologen. Astrologie. Nou, bij astrologie dan moet je denken aan occult, hè? Aan occultisme. In de grondtaal staat voor de wijze het grondwoord magoi, hè, of magos. In onze taal gezegd magie. Nou, de wijze, want daar gaat het hier over, hè, dat zijn onze tekstwoorden van Matthäus 2, vers 1 tot en met 12. Het gaat over de wijze uit het oosten. Kinderen, het gaat in deze morgen over de wijze uit het oosten. En die wijzen uit het oosten, hè, die worden wijzen genoemd omdat ze geleerden waren, wetenschappers waren. En die gerelateerd worden aan de duisternis van de zwarte magie. Dat ze waren astrologen. Het waren magiërs die zich bezighielden met duistere machten van het occultisme. En dan kunnen we de lijn doortrekken naar de New Age religie. De vergoddeling van de materie en de vergoddeling van de mens. Nou. Dat is me nogal wat. Maar je vindt het meer in hetzelfde woord magos staat ook voor Simon de tovenaar. Staat ook voor Elimas de tovenaar. En die beide tovenaars hielden zich bezig met de duistere machten van de zwarte magie. Simon de tovenaar was een hypnotiseur. En Elimas de tovenaar hield zich bezig met soortgelijke praktijk. Nou, dat gebeurde niet toen. Dat gebeurt nog. Niet incidenteel. Massaal. Heel de wereld is overgeleverd aan de New Age religie. Je komt het overal tegen. Ja, als je daar nou geen oog voor hebt, dan zeg je, ja, het valt wel mee. Maar dat valt niet mee, geliefde. Nou moet ik ook gelijk één ding zeggen. Gods ware volk kan niet overheerst worden door de New Age religie. Kan niet overheersen, want ze zijn verlost uit de heerschappij des duivels. Daar kan de duivel heeft daar geen zeggenschap. Ze kunnen wel eens in een strik vallen. In een strik des duivels vallen. Hè? Dat hebben we gezien met die Galatiërs. Hè? Die door de valse leraars bepreekt werden dat ze de besnijdenis ter hand moesten nemen. Omdat die valse leraars zeiden, ja, maar het geloof in Christus, dat is niet genoeg, er moeten werken bij komen. Ja. Nou, aan de zwarte magie, daar wordt veel geld verdiend, ook in onze dagen. Hele kerkverbanden worden erdoor gefinancierd. Want nou moet je goed opletten wat er gezegd wordt. Want de embryoleer van Comrie, dat is ook zo'n toverdozenreligie. Waaraan duizenden geloof hechten en er flink voor betalen. He, als zij maar met enkele tranen voor een kind van God gehouden worden. Ja, dan willen die dominees die dat leren de strijkstok van Simon de Tovenaar wel hanteren. Want dan rollen de euro's in het kistje van Tetzel en dan springt het zieltje de hemel in. Het wordt allemaal in een ander jasje verkondigd. He? En dat is de religie, dat is gefundeerd op het houten been van Comrie. Want het was maar een houten been van Comrie, hoor. Want die Comrie zelf was godzalig. Die is afgereisd naar Immanuels land. Maar hele kerkverbanden, die hebben hun huis gebouwd op het houten been van Comrie. Pilaarheilige noem je dat. En het is pure filosofie waartegen de schrift zich uitdrukkelijk keert. Hè, bij monden van een apostel, zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding, hè, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Dus er wordt in Gods woord uitdrukkelijk gewaarschuwd tegen de filosofische en embryo leer van Comrie. Maar in de gereformeerde gemeente in Nederland, in de gereformeerde gemeente en in de oud-gereformeerde gemeente, die hebben zich laten betoveren en vervoeren door de filosofie van Comrie. En de afscheiding is de dode zee gelijk met eenden en kikkers die de naam hebben dat ze leven, maar in werkelijkheid dood zijn. Want die dat aanhangen, naar verschillende keren gewaarschuwd te zijn op grond van de schrift, kunnen geen broeders in Christus zijn. Dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Je valt voor het gezag van het woord. En als je daar niet voor valt, ben je niet bekeerd. Het kan zijn dat er in onkunde een dwaling vasthouden. Maar dat gaat hier niet meer op. Want die zijn al ettelijke keren weerlegd. Ettelijke keren op grond van de schrift weerlegd. Ja. Nou, hele kerkverbanden zijn aan de magie en de filosofische betovering overgegeven. En daar moet je eens op letten. Dan moet ik nog wat zeggen. God laat ze erin. Hij laat ze erin. Omdat de zulken zich ook aan de leer van de reformatie hebben afgescheiden, daar hebben ze zich aan vergrepen. Want die hele afscheiding, dat is nooit uit God geweest. Nooit. Dus ook niet te reformeren. Nou. De wijzen uit het oosten waren nog geleerden, hè, wetenschappers, die zich met de duistere praktijken bezighielden van het occultisme. Hè? En daaruit zou je concluderen dat de wijzen uit het Babylonische oosten, hè, of uit het Perzische oosten, hè, geen aanbidders waren van de ware God zijn geweest. Hè? Als je een zwarte magie doet, dan ben je geen aanbidder van de ware God. Aangezien zij occultisten geweest zijn, hè, astrologen, hè, magiërs, heidense tovenaars, waarzeggers, die het verwerpelijke occultisme en de astrologie aanhingen, en op de duivelse horoscoopwaarzeggerij misschien wel waren afgestudeerd, tenminste, daar heeft het alle schijn van, maar toch geloof ik hier niks van. Nee. Ze hadden wel die afkomst. Hè. Ze kwamen wel voort uit die astrologische wereld. Daar kwamen ze wel uit voort. Maar de wijzen uit het oostengemeente waren geheel anders dan zij op het eerste gezicht lijken te zijn. Ten eerste, zij hadden een ster gezien die zij relateerde aan de geboren koning der Joden. Ze waren in Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Nou, hoe waren deze wijzen aan de kennis van de geboorte van Christus gekomen? In dat goddeloze Babylonië. In dat goddeloze oosten. In dat oosten van waar de afgoderij en het occultisme zegevierden. Hoe waren ze nou aan die kennis gekomen? Nou wel, geliefde, na de Babylonische ballingschap zijn vele Joden in het Babylonische Oosten achtergebleven. Hè? Dat noem je de diaspora. En die hun godsdienst al daar bedreven en beleden. De Joden hebben hun godsdienst in dat Babylonische Rijk niet opgegeven. Nee, nee. En daar vandaan zijn de wijzen uit het oosten aan hun kennis gekomen dat de Messias geboren zou worden. Waarvan Biliam al had geprofeteerd, er zal een ster voortkomen uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen en die zal de palen der Moabieten verslaan en zal al de kinderen van Seth verstoren. Nou, de wijzen uit het oosten waren dus bekend. En met meer dan gewone belangstelling zijn ze onderwezen geworden uit de Torah en uit de profeten. De wijzen uit het oosten waren dus geen heidense tovenaars die het occultisme bedreven. Nee, zij waren daarvan verlost geworden. Door de godsdienst der Joden, door de godsdienst, ja, ik moet het anders zeggen, door de enige ware godsdienst, zoals vervat in de Torah en de profeten. Waarvan getuigd wordt van Jezus Christus en die gekruisigd. Ja. Het waren dus ware gelovigen. Ja, absolute waarheid, dat zal ik u verder bewijzen. Ze waren door overlevering van de Joodse godsdienst en de heilsleer, vervat in het Oude Testament, tot bekering gekomen. Zij geloofden net als Abraham in de komende Messias. Het waren dus bekeerde magiërs. Ja. Toen de wijzen uit het oosten de ster gezien en bestudeerd hadden, gingen ze op reis. Door het geloof. Ze hebben een tocht gemaakt, geliefde, door de woestijn van ongeveer 1500 kilometer richting Jeruzalem. In onze dagen achten vele beleiders een 100 kilometer reis al te veel om het zuivere woord te horen. Kun je zien hoe ver het weg is. Wat deed er nou voor? De godsdienst mag niks meer kosten in onze dagen. Hè? Het barst van de godsdienst overal. Hè? Allemaal zwarte pakken en glimmende gezichten. Ik heb u daar 10 preken inmiddels over gehouden, over die schoonschijnende godsdienst in onze dagen. En dat betreft het refeldom. Dan hoef je echt niet naar de lichte gereformeerden te kijken. Dat betreft het rechtzinnige refeldom. En de Heer is er zat van, met eerbied gesproken. Want het oordeel is vastelijk besloten. Er kunnen godslasteraars binnen dat refeldom kunnen ze zich laten gelden. Homofiliek, dat mag allemaal zijn doorgang hebben. Valse leringen, combri-embryologie en noem al die valse, die valse filosofie maar op. Alle zonden in het paradijs ontsproten worden nou in de kerkelijke gelederen getolereerd. Onder het motto, je mag niet oordelen en noem al die vuile duivelerij maar op. Maar daar gaat de Heer nu op terugkomen. Daar komt de Heer op terug. Nou komt hij met zijn verbondswraak. En verbeel je eigenlijk maar niks hoor. Want zoals die Sodom en Gomorra verbrand heeft, dat gaat de Heer weer doen. Want de Heer is geen God die handelt met aanneming des persoons. Dat doen ze in onze dagen. Nemen ze de personen. En al die afgoderij, die oudvader afgoderij. Ik heb u zondag gezegd, dat is de hand aan de ploeg slaan en achterom zien. En dan ben je niet geschikt voor het koninkrijk van God. Daar ben je niet geschikt voor het koninkrijk van God. Daar is de mens in zichzelf nooit geschikt voor. Maar die God bekwaam maakt, die kijken niet meer achterom. Strekkende hetgeen voor ons is. Die lopen als die lopers op die loopbaan, gelijk de Olympische Spelers, op die loopbaan liepen, renden, om de prijs te mogen behalen. Die kijken niet achterom. Die gooiden alles van zich af. Legt dan af. Alle last. Alle zonde. Kun je niet allemaal meenemen. Wat wij nog meenemen, kind? Wat wij nou nog meenemen? Vlie de toekomende toren. Ja, dus die wijzen uit het oosten hebben zo'n 1500 kilometer gereisd door de woestijn. Een land dor en mat zonder water waar niemand lafenis kan krijgen. Hebben ze er voor over gehad. Ik heb je al gezegd, de godsdienst mag niks meer kosten in onze dagen. En dat is er een bewijs van dat er geen geestelijke behoefte is naar het evangelie des kruises. Kijk, als je natuurlijk op de hoek van de straat naar de kerk in. En je zit er elke zondag. En dan zeg je, nou bij ons zitten er nog wel 600 man in de kerk. Maar dat zegt niks. Dat zegt gewoon niks. Filippus die moest Samaria verlaten. Dat leefde veel van Gods volk. En hij moest afgaan naar een weg welke woest was. Nou, dat zal ook gebeuren in onze dagen. De Heere gaat de kandelaar uit het midden van ons weren en naar andere delen in de wereld zetten. Echt waar hoor. Want het is allemaal vormendienst geworden in onze dagen. Ik zeg niet dat Gods volk er niet meer is, maar je hoort niks meer. Het openbaar getuigenis, waar ik het net over had, wat die herders mochten verkondigen. En zij verkondigden alom. Die mensen die hadden niet een of ander sectarisch revelclubje voor ogen. Nee. Alom. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Dat is de zendingsopdracht. En die ging ook uit van die geboren zaligmaker, die daar was neergelegd in die kribben, in die beesten, in die voederbak van beesten. Daar ging die zendingsopdracht al vanuit. Dat ging van die koning uit, hoor. Van die geboren koning ging dat uit. Dat hadden die herders niet verzonnen. Die hadden een zendingsopdracht ontvangen van die geboren koning. Van dat babytje, van dat levende kind wat daar lag. Van dat heilig kind Jezus. Want zo die daar lag in die kribben van Bethlehem, had hij alle macht in hemel en op aarde. Ja, hij stond boven keizer Augustus, die volkstelling had uit laten schrijven. Opdat iedereen beschreven zou worden in zijn eigen stad. Daar stond de koning der koningen boven. Want dat moest allemaal medewerken om de profetieën te vervullen. Daar moet de hele wereld mee werken. De hele wereld staat onder het gezag van koning Jezus. Ja. Er is geen president, koning, die iets te vertellen heeft in deze wereld. Ze hebben niks wezenlijks te vertellen. Het moet allemaal medewerken. Voor het koninkrijk van God. Ja. Maar geliefde, men wil nou met eigen gemaakte vroomheid, vakantie en entertainment godsdienst. U kunt het allemaal binnen uw eigen kerkmuren vinden. Want als het leven gemist wordt, komen de lampjes in de kerk. En dan gaat men organiseren en groeperen. Kerkjeugd moet ondergebracht worden in u weet het. HHJO, Hersteld Hervormde Jeugdorganisatie. De Griffemidden Gemeente hebben zo'n jeugdorganisatie. En dat bestaat allemaal uit kerkelijke of uit entertainment met een kerkelijk sausje, met een godsdienstig sausje. Ze willen de jeugd bij de kerk houden. Nou, als je het op zo'n manier moet doen, dan is het bijvoorbeeld mislukt. Want als het woord het niet doet, als het gepreden... Kijk, daar heb je het. Door die embryfilosofie... Ik heb er wel eens gestaan in Wekerom, bij die jeugdsociëteit. 90% van de jeugd die daar bij die discotheek liepen, was van de Malannenkerk. Want weet je wat die jongens zeiden? Ja, bij ons zeggen ze dat je toch niet bekeerd kunt worden, dus we leven er maar op los. Kijk, dat zijn nou de kerken. En dat zijn nou die vrome praat die daar geslagen wordt. Maar met hand en tand wordt die valse leer, voor die valse filosofie van Comrie verdedigd. Hè? En dan gaan geslachten verloren gaan, deed men niks. Laat staan, Comrie onder vuur. Maar dat Christus verbrand wordt, dat scheelt ze niks. Dat Christus overboord gaat, dat zegt ze niks. En daar komt God op terug. De maat moet volgezondigd worden. Er is geen wederkeer meer. Het kan niet meer. Maar als u nog nooit een geestelijke reis naar Bethlehem hebt ondernomen om het kind te aanbidden, dan moet u zich nooit meer voor een christen uitgeven. De wijze die spaarde kosten nog moeite om de geboren koning te aanbidden en te vereren. En ze hadden er talloze ontberingen voor over. Want de tocht uit het Babylonische Perzië naar Jeruzalem liep dwars door de woestijn. Dat is nou ook de geestelijke tocht die Gods volk maakt door deze aardse woestijn. Naar het Jeruzalem dat boven is. Maar geliefde, het was geen kruistocht hè, die de wijzen ondernamen. En zoals in de middeleeuwen hè, duizenden belijders de tocht, de kruistocht naar Jeruzalem ondernamen. Hè, onder het motto God wil het. Kijk, daar heb je weer zo'n motto. Komri onder vuur. God wil het. Bijbels genormeerde politiek. Dat zijn allemaal motto's hè, die zijn in de hel gesponnen. Want daar is niks van God bij. De duivel doet het op een hele vrome manier in onze dagen. Hè? Ze lopen allemaal stijf in de godsdienst. Maar de Heere gaat aan je plaats voorbij. Want die ster blijft staan waar een mens tot het diepst toe vernederd is. En waar God op het hoogst verheerlijkt is. Daar blijft die ster staan en anders gaat die ster je huis voorbij. Als ik bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. Ja. En dat bloed dat was al gestreken aan de deurposten. Van die stal in Bethlehem. Dat bloed van Christus was al gestreken aan de deurposten van de stal van Bethlehem. Ja, en dat geldt ons geestelijk huis, gemeente. Is dat bloed al gestreken, dat bloed dat reinigt van alle zonden aan de deurposten van ons hart? Kijk, bij de Israëlieten ging die verderfengel naar binnen. Als dat niet zo was. Als dat bloed er niet zo was. Maar als dat wel zo is, dan blijft die ster boven je huis staan. Die ster die zag op die geboren koning der Joden. Een aankondiging. Dat was niet zomaar een aankondiging. Het was een speciale ster. Een ster uit Jacob zou erop gaan. De Heere zou hem zelf, zou zelf de plaats aanwijzen. Ja. En Jeruzalem, dat was de plaats waar de wijzen dachten dat de geboren koning der Joden, dat ze daar hem zouden aantreffen. Want Jeruzalem was de residentie van de oud-testamentische koningen, de plaats, daar stond het paleis en daar dachten de wijze ook de koning der koningen te zullen aantreffen. En dat zij ware gelovigen zijn geweest, gemeente, komt ook openbaar als zij vragen waar de koning der Joden geboren is. Ze vragen niet of de lang verwachte Messias geboren is, want daaraan twijfelden ze niet. Dat geloofden zij op grond van de schrift met stellige zekerheid. Ze vroegen dan ook niet of de koning der Joden geboren was, maar waar de koning der Joden geboren is, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Kijk, dat laatste, dat is ook een waarachtig kenmerk, dat ze ware gelovigen zijn geweest. Want een godsdienstig mens, die bekommert zich niet om de aanbidding van Christus. Die wil zichzelf aanbidden. Eigen eer. En die ster die zij in het oosten gezien hadden, noemde zij de ster van de geboren koning. Wij hebben zijn ster gezien. Let u erop, gemeente. Ze hadden niet een ster gezien. Ze hadden niet een bijzondere ster gezien. Ze hadden zijn ster gezien. Je moet letten op wat er staat. Wat staat er geschreven? Wij hebben zijn ster gezien. Het waren dus geen astrologen die nog verstrikt waren in de occulte leer van de zwarte magie. Nee, zij geloofden reeds in de Messias die gekomen was. En die geboren koning wilden zij aanbidden en met geschenken vereren. Nou, een historisch gelovige zal nooit enige moeite ondernemen om Christus te aanbidden. Nee, die heeft genoeg aan zijn toestemmen van de waarheid. Die heeft genoeg aan zijn kerkgang. Die heeft genoeg aan uitwendige godsdienst. Die heeft genoeg aan een schijnschone, aan een schoonschijnende godsdienst. Ja, die zou er bijna van gaan stotteren. Maar de wijzen uit het oosten, die stemden niet alleen de waarheid toe. Zij werden door de Heilige Geest gedreven om op reis te gaan en de geboren koning te aanbidden.
Ja.
En toen zij in Jeruzalem aangekomen waren en aan het paleis van Herodes aanklopten, kregen ze nul op request. Want Herodes wist van de komst van Christus in het vlees niks af.
Wist hij niks af.
Had hij nooit op gerekend. Had hij nooit op gerekend. Die man die dacht dat hij het alleen heerschappij, dat hij het voor het zeggen had. En op de vraag van de wijze waar de koning der Joden geboren was, hè, dan staat er zo apart, dan toen ontroerde Herodes en heel Jeruzalem met hem.
Nou, je zou toch zeggen, hè?
Maar de ontroering van Herodes was geen geestelijke ontroering, het was een vreesachtige emotie. He was troubled or disturbed, staat er in de King James. Dat wil zeggen dat hij uit zijn evenwicht raakte. Hetgeen de wijzen hem vroegen, daar raakte hij van zijn stuk. Hij raakte van zijn stuk.
Ja.
Het was dus geen geestelijke gebrokenheid des harten, ver van dat. Laat ik het zomaar eens zeggen. Herodes die schrok zich een ongeluk over hetgeen de wijzen hem vroegen. Hij liet direct, hè, staat er geschreven, we hebben het gelezen, hij liet direct overpriesters en schriftgeleerden opdragen om uit hun mond te horen waar de geboren koning der Joden geboren zou kunnen zijn. En als zij dan uit de Bijbelse profetieën tonen dat Bethlehem de geboorteplaats was waar de Christus zou geboren worden, ja, dan moet hij nog wel harder geschrokken zijn. Dan moet hij nog wel meer van zijn stuk gebracht zijn. En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël weiden zal. He, dus daar wordt een koning getekend, een leidsman getekend, die aan het hoofd zal staan van het volk Israël. En de schriftgeleerden die citeren uit Micha 5 vers 1, he, daar staat het iets anders. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal mijn voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Nou, u kunt begrijpen dat koning Herodes van zijn stuk raakte over deze profetie die al in vervulling gegaan was. Herodes voelde zich bedreigd door de komst van Christus in het vlees, omdat de profetieën spraken van een leidsman, een heerser die over Israël heersen zou. En die plaats nam hij in. Kun je nagaan hoe die van zijn stuk raakte. Herodes hechtte nog aan de waarheid, hij hechtte nog waarde aan de waarheid van Gods woord. En zodanig was het beslag van de Joodse godsdienst in die dagen. Maar als dat... Hij geloofde dat die profetie in vervulling was gegaan. Maar dat zou dus ten koste gaan van zijn zetel in Jeruzalem. Herodes vatte de komst van Christus in het vlees op als concurrentie. Dat kun je toch wel begrijpen. Hij was benauwd dat deze geboren koning hem zou verdrijven of wellicht hem zou doden en verdrijven uit Jeruzalem, uit zijn residentie. En de reactie van Herodes is geen vreemde, want zo reageert ook de godsdienst in onze dagen tot op domineesniveau toe. Het getuigenis van Gods kinderen die in de vrijheid van het evangelie staan, dat wordt als concurrentie beschouwd op het kerkelijke erf. Je komt dat overal tegen. Het is zo hiërarchisch geworden, want democratie is hiërarchie. Het is verkapte dictatuur. Ja, als je daar zit als een dooie en je gaat elke zondag als een dode naar de kerk en je gunt iedereen het zijnde, dan heb je in deze dingen allemaal geen erg. Maar ik heb wel eens mensen, mensen ontmoet die zeggen, ja, dat wisten we niet. Ja, maar dat is geen excuus. Dat is echt geen excuus, hoor. Een mens kan zich voor de troon van Christus niet meer beroepen op onkunde. Nog niet voor 1%. Nee, dat is niet mogelijk. Maar dat is het gevolg van deze godsdienst. Dat komt allemaal voort, die kerkelijke concurrentie. Want die dominees onder elkaar, hè, dat zijn ook allemaal concurrenten onder elkaar. Je moet echt niet denken, dat zeggen ze wel niet. Maar ik heb het bij levende lijven ondervonden dat ze elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Zelfs in binnen één kerkverband. Ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Er is helemaal geen gemeenschap van dominees onderling. Dat is zeldzaam. Dat is zeldzaam. Ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet. En dat is altijd al zo geweest. Dat zal altijd zo blijven zolang deze aarde bestaat. Afgunst is altijd de drijfveer van christenvervolging. Binnen het christendom. Nou, dat is al een volle gang. Dat is al in volle gang. Binnen de kerken is dat al in volle gang. En ik kan uit ervaring spreken. En ik kan er wel een boek van schrijven. Het nageslacht van Herodes bezet dikwijls de kerkraadsbanken en zelfs de preekstoelen in de meest rechtzinnige kerken. En als hij het ontkent, dan lieg hij niet tegen mij, maar tegen God. Het is ons massaal voorzegd, het is ons allemaal voorzegd, hè, maar het wordt in onze dagen miskend. En dat is eigenlijk de reformatorische occultisme, omdat dat, hè, die embryo-leer van Comrie, dat is alles, ze hebben er allemaal occultisme van gemaakt, hè, want Comrie's bedoeling was om de genade veilig te stellen tegenover de remonstranten. Hij heeft niet die leer willen verheerlijken. Het was een constructie, het was een onbijbelse constructie natuurlijk. Maar nou, op dat houten been, op dat filosofische houten been van Comrie zijn hele kerkverbanden. Die worden allemaal beheerst door reformatorisch occultisme. Ja? Daar is niks van God bij. Filosofie, daar is God niet in. God is geen filosofische God. En daaruit ontstaat allemaal afgunst, hè, als het op grond van de schrift wordt geleerd, hè, want dan komen ze er buiten te staan natuurlijk, hè, door die leer der reformatie, die herontdekte leer der reformatie, de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat wil men niet in onze dagen, want dan zien er velen hun bekering in rook opgaan, hun ingebeelde bekering in rook opgaan. Maar dat moet! Dat moet in rook opgaan, want het zal in rook opgaan. Eigenlijk is heel die onbewuste wedergeboorteleer, dat is geestelijke abortus plegen. Ja, zo moet ik het zeggen hoor. Want de kleine, de minste, de zwakst gelovige, gelooft daadwerkelijk in Christus. De kleine die in mij geloven. En nou hebben ze Comrie boven Christus gesteld. Dan zeggen ze, Comrie leert het anders en wij geloven Comrie. Nou, dan geloof je Comrie. En dan sla je je ogen met je rijke godsdienstleer ermee op in de hel. Want daar kun je niet mee zalig worden met die embryo-leer van Comrie. Daar zou je voor eeuwig mee verdoemd worden. Als je daarin blijft hangen. Als je daarvan niet bekeerd wordt. Want daar komt nou de afgunst. Hè? De afgunst, afgunst. Waarom sloeg Kaïn zijn broeder dood? Omdat hij wist dat Abel had wat hij niet had. Wat hij miste. Afgunst, daarom sloeg hij hem dood. De Heere nam het offer van Abel aan en het offer van Kaïn nam die niet aan. En daarom sloeg hij hem dood, daarom sloeg Kaïn zijn broeder dood. Afgunst is ook de drijfveer van christenvervolging binnen het refeldom. Ja. We gaan verder. De van zijn stuk gebrachte Herodes, die wilde een heimelijke deal sluiten met de wijzen uit het oosten. He? Dat staat er toch? We hebben het toch opgelezen? Ja. Wat betekent dat? Herodes was een vroege vrijmetselaar. Vrijmetselaars zijn duivelaanbidders. Vrijmetselaars maken tal van geheime overeenkomsten achter de gordijnen, achter de publieke gordijnen. Dat lees je niet in het Reformatorisch Dagblad, want ik vrees dat daar ook vrijmetselaars in zitten, omdat ze altijd naar de mond spreken van de politieke vrijmetselaars. Dat is een teken aan de wand, geloof ze niet gemeente, geloof ze niet, want je gaat ermee naar de eeuwige rampzaligheid. Met die schoonschijnende godsdienst, zoals in het Reformatorisch Dagblad dagelijks wordt gepubliceerd. Het is allemaal buiten de waarheid. En vooral dat hoofdredactionele commentaar, dat is allemaal leugen en bedrog. Schoonschijnende godsdienst. Het is niet meer, het vertegenwoordigt niet de waarheid. Terwijl een christelijke krant een klokkenluiderskrant zou moeten zijn. Die in de bres die al die politieke ongerechtigheid boven water haalt. Om de mensheid ervoor te waarschuwen. Nee, ze dansen voor een paar judespenningen mee met de politieke corruptie. Om dat allemaal te bedekken met schoonschijnende godsdienst. Nou, vrij metselaars doen zich publiek, vriendelijk en geestelijk voor, maar in werkelijkheid zijn het duivels. En dat was ook het geval met Herodes, hè? En dat blijkt uit hetgeen hij tot de wijze zegt, reist heen en onderzoekt naarstiglijk naar dat kindeke, en als gij hem zult gevonden hebben, boodschap het mij, opdat ik ook zal komen en datzelfde aanbidden. Mooi nagaan wat voor taal die gebruikt. Spotboef, een spotboef was het. Hij deed voorkomen alsof hij ook dat kinderke wilde aanbidden. Dus een vrijmetselaar, die hult zich in het kleed van een kind van God. Als een vrijmetselaar het over God hebt, bedoelt hij de duivel. Zij er eens op letten, want het wordt in onze dagen, er is ook geen dominee die er tegen waarschuwt. Het is een heel, daarom zeg ik, heel kerkelijk Nederland, is Ermelo gelijk. Een heel groot wassenbeeldencentrum. Dus er staan er niet meer op de wachttorens van Habakuk. Niet één dominee. Niet één. Want anders zou je het vernemen. Anders zou je het horen. Preken in eigen kerkzeil, dat is niet publiek. Dat is niet publiek. Moet wel, maar dat is niet publiek. Dat is niet publiek. Want met al die afgescheiden kerken. He, je hebt het weer gehoord met die recensie van Theo de Jong. Ze blijven zodanig aan de oppervlakte. Want nou, als je nog een naam te verliezen hebt, dan geloof ik geen eens dat je bekeerd bent. Daar geloof ik niks van. Dan ken je het ook niet. Daar geloof ik niks van. De kool en de geit sparen. Als je daar nou altijd maar mee bezig bent, dan geloof ik niet dat je van God bearbeidt. Daar geloof ik absoluut niks meer van. Zo hebben de profeten niet gesproken. Zo hebben de apostelen niet gesproken. Die hebben zonder aanzien des persoons, hebben ze de waarheid Gods geproclameerd. Al kostten het 1000 reformatorische koppen, dat scheelde hun niks. Dat scheelde John Knox niks, dat scheelde reformatoren niks. Die hebben de waarheid Gods gepreekt zoals die gepreekt moet worden. De volle raad Gods, zonder aanzien des persoons. Paulus zegt al, had ik een evangelie naar de mens, was ik geen dienstknecht van Christus. Nou, je hoort bijna alleen maar een evangelie naar de mens in onze dagen. Allemaal vrede, vrede, geen gevaar. Kijk, dat is de tactiek en de politiek van de vrijmetselaars. Ze doen zich voor als bewogen en integere leidslieden, maar inwendig zijn het grijpende wolven. Het moet ook een ontnuchtering geweest zijn voor die wijze, want als geleerden hadden zij het niet voor mogelijk gehouden dat de geboren koning der Joden in een andere plaats als Jeruzalem geboren zou worden. Dat hadden ze niet voor mogelijk gehouden. Die wijzen uit het oosten moesten dus al hun wijsheid verliezen om als dwazen door de wijsheid Gods bediend te worden. Omdat ze Christus op de verkeerde plaats gezocht en verwacht hadden. Ze zochten de levensvorst bij de doden. Aan het hof van de vijandige koning Herodes. En dat is ook geestelijk zo. Een ontdekte zondaar zoekt nooit waar hij zijn redding vinden kan. Hij zoekt de levende bij de doden. Hij wil met God verzoend worden, maar door een door hem verkieselijke weg. In een opgaande weg. In een weg waarbij hij zichzelf in het leven kan behouden. Maar die zijn leven zal willen behouden, die zal het zelf verliezen. Maar die zijn leven zal verliezen om zijnentwil, die zal het zelf behouden. Een gemeente, het leven, het geestelijke leven, het leven in Christus, het leven wat Christus is, het leven ligt achter de dood. En op dat punt haakt elke zondaar af, wat die zonde betreft, waar de Heere zijn uitverkoren volk doorheen trekt. Als het aan de mens gelegen is, haakt elk mens af. Een mens wil niet door de dood naar het leven. Hij wil wel naar het leven. Maar niet door de dood.
Nee.
Maar dat trekt de Heer zijn volk doorheen. Door dat graf van Christus. Want daar moet er doorheen, geliefde. Als je eeuwig wil leven, dan zul je eerst moeten sterven. De Heer dood en maakt leven. U zegt, we zijn van nature toch allemaal dood. Maar daar moet je nog aan gedood worden, aan die doodstad. Want daar is, daarin is een mens een levende dode. Dat is geen fatalistische dood. No. Dat is een actieve dood. Een mens is actief dood. In zonden en misdaden. En daar, aan die activiteit moet je nog gedood worden. Dat is de activiteit van de oude mens. Van de oude werkheilige mens. Die mens is constant in beweging om zijn eigen beter voor te doen als dat die is. Nou, die mens moet gedood worden. Die complete oude mens onder de wet moet gedood worden. Anders kun je niet een nieuw schepsel zijn in Christus. Want Gods kind is geen twee mens. Dat is ook zo'n verzonnen filosofie. Allemaal in de nadere reformatie is dat verzonnen. Door de scholastiek. Voetius, een scholastieke theoloog. Cocceius, een voederaal theoloog, verbondstheoloog. Witsius, ze hebben het allemaal misgehad. Hebben ze alles misgehad? Dat zeg ik niet. Het waren ook geleerden. Maar die wijzen uit het oosten gingen hen te boven. Ja, die hebben ook hun dwaasheid in moeten leveren. Dat hebben ze wel aan het Hof in Herodes zijn ze erachter gekomen. Dat ze met hun wijsheid ook in de dood uitgekomen zijn. Want ze hadden de geboren koning in Jeruzalem verwacht. In het paleis. En toen moesten ze nog leren. Toen moesten ze nog zo vernederd worden. Om die geboren koning der koningen en die heren der heren te vinden in een beestenstal. Ja, u zegt, er staat toch niet van een stal, er staat toch een huis. Kijk, ja, als je nou de Joodse taal niet verstaat, en dan versta je ook eigenlijk niks. Want de huizen in het oosten waren dikwijls verdeeld in twee helften. De ene helft voor het vee, en dat gedeelte stond een lage muur, en daarachter stond het vee, en de andere gedeelte was het woongedeelte. Nou, in dat gedeelte waar de beesten liepen, daar is Christus geboren. Daarom wordt er gesproken van een huis. Maar het was wel degelijk een stal. Het was een stalgedeelte. Dus een ontdekte zonde zoekt nooit waar hij zijn redding vinden kan. Nee, hij wil wel met God verzoend worden. Een waar ontdekte zonde, die wil toch. Want die loopt met de schuld. Die loopt met dat pak van zonden op zijn rug. Op zijn ziel, moet ik eigenlijk zeggen. En zulke last van zonden en plagen niet te dragen, daar wil die van verlost worden. Maar niet in die weg waarin God het doet. Dat wil die niet. Dat verkiest die niet. Nee, een mens is een vijand van zijn eigen zaligheid. Een mens doet er alles aan om verloren te gaan. Ook in de fase van ontdekking. Als een ziel niet getrokken zou worden door de trekkende liefde des vaders, kwam die nooit in de vrijstad. Nee, want de wet die drijft je niet naar de vrijstad. De wet die drijft je naar de dood. Naar de eeuwige dood. Dus er zijn twee dingen. Trekking en drijving. De trekking van het evangelie. En de drijving van de wet. Ja. En wie wint het nou? De wet. U zegt de wet, dan is het nog verloren. Ja, precies. Moet ook. Waar alle hoop mij gans ontviel. Niemand meer zorgde voor mijn ziel. De blaast die ziel de laatste adem uit. Want door die poort van de vrijstad, dat is de enge poort, daar wordt een ziel doorheen getrokken. Die poortwachter doet de poort open en die trekt zo'n ziel er doorheen. Ja. Dus je kan alleen maar horizontaal door de enge poort, niet verticaal. Dat is ook een geheim hoor. De doden zullen horen, je kan er alleen maar als een lijk, er worden alleen maar lijken toegelaten tot de enge poort. Alleen maar lijken. De doden zullen horen de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Ja, dat geschiet in de doorgang door de enge poort. En als het aan die zondaar zal leggen, dan haakt elke zondaar af. Dan is er geen activiteit meer die daar nog voor kiest. Want die activiteit, toen het gebod gekomen is, zegt Paulus, zijn de zonden weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Hebben lijkt nog iets te kiezen? Kijk, een mens die heel die vrije wilsleer Dat is natuurlijk ook voortgekomen uit paradijs. Hè? Dat heeft de duivel. Maakt die de mens tot op de dag van vandaag nog wijs dat ze een vrije wil hebben. Dat ze kunnen kiezen of afhaken. Hm? Ja, het is toch wat. Nou, Gods volk mag wel eens die hartelijke keuze maken. Na ontvangen genade, als ze gerechtvaardigd zijn. Hè? Oh ja. Maar dat is dan de Heilige Geest die in je woont. Hè? Dat is dan. Dan word je geregeerd, dan word je beheerst, hè, door vrije genade, hè, door de geest des geloofs. Dan ben je jezelf niet meer. Nee, precies, dan ben je van een ander. En dan gaat die ander over je regeren, dan gaat die ander je leren, dan gaat die ander je onderwijzen. Want dan ben je overgegaan van het koninkrijk der duisternis naar het koninkrijk van eeuwig licht. En dat kenden die wijzen uit het oosten ook, hoor. Die waren in Christus dwaas geworden. Ja. Hm? En dan kan Gods volk nog op vele dwaalwegen verkeren. Hè? Want ze gingen naar Jeruzalem. En daar hadden ze verwacht dat daar de koning der Joden geboren zou zijn. Dat ze hem daar zouden aantreffen. Maar ze hadden dan toch die ster uit het oog verloren. Hm? Want die ster die bleef niet staan boven Jeruzalem. Hadden ze toch weer de verkeerd. Kijk, daar heb je nou Gods volk. Dat is nou een waarachtig kenmerk van Gods volk. Die kunnen een pad niet recht houden. Nee. Die moeten nou altijd geleid worden. Hè, als blinden op de weg. En als hij geleid wordt door die onfeilbare gids van het woord. Die onfeilbare gids, de Heilige Geest, dan zal je op die weg, er zal geen dwaas op dwalen en er zal niemand zich aan een steen stoten. Maar als je de andere kant op kijkt, ja. Nou, dat geef ook niet, hoor, want dan komen ze bij Herodes en dan zegt Herodes, boodschap het mij opdat ik, als je hem gevonden hebt, opdat ik ook dat kind zou aanbidden. Dus dan gaan ze weer op weg. En dan gaan ze weer die ster volgen. Die ze in het oosten hebben gezien. Ja. En toen de wijzen uit het oosten erachter kwamen dat ze een vergissing hadden gemaakt. Door Christus op de verkeerde plaats te zoeken, zijn ze niet afgehaakt. Nee. Zij vervolgden hun reis naar het gehucht. Want Bethlehem was toen de tijd maar een gehucht. En zij stelden geen verdere vragen hoe het toch kon bestaan dat een almachtig koning als Christus, als de koning der Joden, in dat niets betekenende Bethlehem geboren kon worden. Nee, dat vragen ze zich niet af. Ze gaan door het geloof, ze vervolgen hun weg door het geloof. Zij geloofden de profetie zoals die in Micha staat opgetekend en die door de schriftgeleerden is voorgelezen. Daar kwamen ze, daar werd hun geloof weer verlevendigd. Moest Herodes nog medewerken ten goede. Medewerken, ja. Kijk, ambtelijke bediening is niet beperkt tot Gods knechten. Alleen, nee, dat zien we hier. Hè. Gods woord is nooit gebonden. En toen de schriftgeleerden de aankondiging van de geboorte van Christus vanuit de profeet Micha citeerden, hebben de wijzen die profetie van Micha geloofd en ze hebben hun reis vervolgd naar de werkelijke geboorteplaats van Christus. Kijk, de wijzen uit het oosten waren nog niet geoefend in de gave des onderscheids. Hè, want ze geloofden ook hetgeen Herodes tot hen gezegd had. Namelijk dat ook hij het kinderke wilde aanbidden als zij hem. Hè, als zij de feitelijke geboorteplaats van Christus. Als zij hem daarvan op de hoogte zouden stellen op hun terugreis. Ze geloofden ook. Dat Herodes dat kind wilde aanbidden. Ze hadden nog niet de gave des onderscheids. En dat zie je ook bij Filippus. Als die Simon de tovenaar doopt. Simon de tovenaar was zogenaamd tot geloof gekomen. En dan doopt Filippus hem. Filippus was nog niet geoefend in de gave des onderscheids. Want als Petrus komt, dan kijkt hij dwars door Simon de tovenaar heen. Hij wilde de gave des geestes voor geld kopen. Nou, slecht afgelopen met die man. Nou, die zijn er nog bij hopen, hoor, die Simon de Tovenaars, die magiërs. Die hebben zo'n grote zwarte hoed en de toveren ze alles uit. Hè? Allemaal met andermans kalveren ploegen. Dat zijn van die hypnotiseurs, van die geestelijke hypnotiseurs in onze dagen. Kun je ze bij man en paard opnoemen, hoor. Oh Hocus Pocus Pilatus Pas. En dan hebben ze een website vol met andermans kalveren. Hè, met andermans goederen pronken. Zou dat de roeping van de Heere zijn? Denk je dat? Forget it. Simon de Tovenaar had geen roeping. Het was een verworpene. Maar voordat Filippus daar kwam, voordat Filippus daar in Samaria kwam, was heel Samaria onder de hypnose van Simon de Tovenaar. Zo ver kan het gaan. Heel wat reveldom is onder, of laat ik zeggen, het rechtzinnige reveldom is onder hypnose van die embryoleer van Comrie. En dan maken ze dat houten been van Comrie tot een magisch been. En dan gaan ze helemaal vergeestelijken. En er wordt geloof aangehecht. En zo gaan er duizenden zielen verloren. Hè? Maar ja, als Filippus eraan te pas komt bij God vandaan, dan haakt hij heel dat houten been van Simon de Tovenaar in stukken. En ze geloofden. Toen geloofden ze in het woord wat Filippus mocht verkondigen daar. En dan gaat Filippus zijn eigen ineens gedragen als een navolger van Christus. Nou zeg, dat heeft Filippus ook wel even met zijn ogen moeten knipperen, denk ik. Maar ja, God is machtig om ook tovenaars te bekeren. Dat zien we hier bij die wijzen uit het oosten. Maar in het geval van Simon de Tovenaar was het niet waar. Was het niet waar. Ja, hoe gaaf het is onderscheids krijgen. Maar nou is het in het leven van Gods kerk, hè. Moet je maar eens opletten. David krijgt een Achitofel. Abel een Kaïn. Christus een Judas. Paulus een Demas. Kijk het maar na. Ja. En dan krijgt Filippus Simon de Tovenaar. Moet allemaal medewerken ten goede, hè? Want al die Hagereense godsdienst, hè? Die Hagereense godsdienst, die zal overwonnen worden, die is al overwonnen, want het is een overwonnen vijand. Hè? Ze zullen wel tegen u strijden, maar ze zullen u niet overmogen. Aangaande gat en bende zal hem aanvallen, maar hij zal er aanvallen in het einde. Totaal overwinnen. Dus ze doorzagen het duivelse oogmerk van Herodes niet, maar daar zijn ze later door een goddelijke openbaring achtergekomen. Ja. En dan gaat het verder, gemeente, en zij de koning gehoord hebbende zijn heen gereisd en ziet de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hen voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Nou, de ster was een heenwijzing naar de plaats waar Christus was en waar Christus geboren was. En zo moeten ook Gods getuigen sterren zijn. Want die ster, dat was een prediking apart. Gods knechten moeten sterren zijn in de rechterhand van Immanuel als heenwijzers naar de blinkende morgenster. Het evangelie is Christus spreken. Christus aanwijzen als de weg, de waarheid en het leven. Zie het Lam Gods. Johannes de Doper wees hem aan. Die blinkende morgenster. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En die weg, geliefde, die tot Jezus leidt, de weg van Jeruzalem naar Bethlehem, die toeleidende weg tot Christus is Jezus zelf niet. Tegenwoordig zijn ze op de toeleidende weg al gered. Het heeft ook allemaal verband met die valse wedergeboorteleer, met die embryoleer. Tegenwoordig zijn ze op de toeleidende weg al gered met een traan en wat ontdekking. En kan zelfs heel diep gaan, hoor, die ontdekking op de toeleidende weg. Want denk erover dat die wijzen een ontdekking hadden op die weg van Jeruzalem naar Bethlehem. Ze waren toch wel goed ontnuchterd. Hè? Nou waren die wijzen, die geloofden wel daadwerkelijk in Christus. Net zoals de oud-testamentische gelovigen die ook Christus nooit hadden gezien en in zijn lichamelijke verschijning nooit gekend hadden. Hè? Want dat staat er ook van Johannes de Doper en ik kende hem niet, staat er. En dan maken ze daar helemaal, dan verbinden ze daar die valse wedergeboorte mee. Dat het dan toch mogelijk is dat Gods volk kan wedergeboren zijn zonder hem te kennen. Maar daar wordt niet de geloofskennis in Christus mee bedoeld. Daar wordt, en ik kende hem niet, zegt Johannes de Doper, daar wordt mee bedoeld dat hij hem in zijn lichamelijke verschijning nog niet kende. Nee, precies zo hebben de oud-testamentische geloven Christus ook niet gekend.
Zo wordt het woord nou verkracht in onze dagen. Mensen, sta toch op! Dat moet je niet pikken!
Ik roep niet op tot een revolutie. Maar in de dagen van de hervorming stonden de valse predikers op de preekstoelen en er waren vrouwen die gooiden de krukjes naar de preekstoel om die prediker zijn mond te doen stoppen. Een valse preek, zeggen ze. Stop ermee! En als je genade kennen mag, zelfs als je onbekeerd bent en je bent lid van zo'n bepaalde gemeente, ga naar de consistorie en zeg het midden in zijn gezicht. Dat ben je verplicht. Als verbondskind ben je daartoe verplicht om die valse leraars tegen te spreken. Publiek! In alle tegenwoordigheid. Bestraf ze. In alle tegenwoordigheid. En als ze er niet mee stoppen, dan eist hij van de kerkenraad eruit. Die moet eruit. En als hij dat niet doet, dan is zijn zonde op uw hoofd. Dus als je eigenlijk daar niet van vrij maakt, publiek hoor, niet met stiekem briefjes, publiek. Want het wordt publiek vals gepreekt, moet je publiek tegenstaan. En dat wordt niet gedaan in onze dagen. Nou, gaat dan met die hele boel ter helle. Als hij dat dan verkiest, vaart hij met die hele boel ter helle. Dan kom je er ook mee om, hè? Ja, maar u zegt, ja, kijk maar naar Eli. Eli was een kind van God. En hij moest zijn nek breken, op zijn hoge leeftijd moest hij zijn nek breken, omdat de Heer toch op hem vergramd was. Die man die is wel voor eeuwig behouden geworden. Maar hij heeft niet zijn zonen uit het ambt gezet. Nou, de Heer zegt, wacht maar, ik zal niet meer tot u spreken. Eli wist het niet meer, hij moest het van die kleine Samuel, dan moest hij vragen, wat heeft de Heer gesproken? Daar begon het oordeel al. Er zijn heel veel predikanten die kennen wel genade, maar de Heer spreekt niet meer tot hun. Waarom niet? Omdat ze de tucht niet handhaven. Daar kijkt de Heer nauw naar. Heel nauw. Allemaal onder het motto, ja, ik ben ook niet beter, zie je wel? Maar dat is echt van de duivel. Want als je in Christus bent, ben je volmaakt. Dan hoef je je eigen nergens boven te stellen, zelfs niet boven een godslasteraar. Maar dan moet je wel dat woord preken. Al zouden hemel en aarde uit hun voegen raken. En als het dat niet is, gemeente, dan is het niet de ware godsdienst. Dan hou je boel maar. Houd je boel maar bij je en preek me net tot hij in ons weegt. Totdat Christus zal wederkomen op de wolken des hemels en dan heb je geen bestaan meer. Maar die wijzen uit het oosten, die zijn niet afgehaakt, die zijn doorgereisd. He? Ja, dat was nou die goddelijke leiding, he, die ster, he, die hen predikte dat de zaligmaker, dat ze nog verder moesten reizen om die zaligmaker te ontmoeten in de stad Bethlehem. Nou, dat was toen maar een dorpje. En ze waren op de toeleidende weg tot Christus, maar de toeleidende weg tot Christus is Christus zelf niet. En nogmaals, dat geldt niet voor die wijzen uit het oosten, want daar legt dat beeld in van de toeleidende weg. Maar die mensen die waren al tot het geloof in Christus gekomen. Hè? Want ze waren gekomen niet om hem te kennen, maar om hem te aanbidden. Heel wat anders, hè. Die mensen waren al een stuk de dankbaarheid. Maar als Christus zich aan de ziel als de weg en het leven openbaart, openbaart hij zich niet als de toeleidende weg, maar als de smalle weg die tot het eeuwige leven leidt. Christus is de opstanding en het leven en die in hem gelooft, heeft eeuwig leven. En toen zij de weg van Jeruzalem naar Bethlehem afreisden, ging die ster die zij in het oosten gezien hadden hem weer voor. Ja, we moeten eerst zingen. Zingen de lofzang van Maria en daarvan het zesde vers. En gemeente, we zullen gelijk eindigen, want ik zie dat de tijd al zodanig is opgeschort. We zullen eerst zingen van de lofzang van Maria en na het eindgebed zullen we dan nog zingen dat zevende vers, maar eerst de lofzang van Maria, het zesde vers. Hey. wijzen waren voor een ogenblik die ster uit het oog verloren door af te wijken naar Jeruzalem, terwijl Christus in Jeruzalem niet te vinden was. Simon van Cyrene ging ook op naar Jeruzalem om aan te bidden. Maar hem werd het kruis opgelegd en toen is Christus hem geopenbaard onder het kruis tot rechtvaardigmaking en tot geloof. Ja, de mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestiert zijn gang. En zo vergaat het ook al Gods volk. En als zij als ongeredde zondaren de stad verdervend vluchten, dan hebben ze nog een lange weg te gaan om in de vrijstaat, om in die vrijstaat Christus te komen. En omdat zij dikwijls tal van omwegen nemen, wat niet nodig zou zijn, maar als je je weg eens terug zou zien, volk van God, dan zou je zeggen, daar ben ik afgeweken, daar ben ik afgeweken, daar heb de Heer me weer teruggehaald, daar. Want als de mens zich zou houden aan de gids van het woord, dan zou die niet zo dwalen. Maar daar is een mens niet toe bekwaam om zich te houden aan de gids van het woord. Laat u leiden, laat u zaligen, laat u met God verzoenen. De mens, ook de ontdekte mens, heeft vele vonden gezocht. We zoeken het overal behalve waar Christus te vinden is. Wat zoek gij de levende bij de zelfs Gods verzoende volk, Maria, zocht de levende bij de doden. Hij is hier niet, zegt de engel. Hij is opgestaan, hij ziet, hij leeft. En dan openbaart hij zich van achter de rug. Maria. En wat zoekt de mens het zo dikwijls, de levende bij de doden, na ontvangen genade, maar de Vader is het die de zijne tot Jezus trekt. En de Zoon is het die de zijne opwekt ten uiterste dagen. Dat is het begin van het geestelijke leven. En om al zo geleid te worden, geregeerd te worden. Nooit die ster uit het oog verliezen. Die ster Davids, want dat is een prediking van Christus. Dat is de prediking van Christus. Dat is de Heilige Geest die je in alle waarheid leiden zal. Ja. Nou, al degene die door God tevoren verordineerd zijn, de beelden zijn zoons gelijkvormig te worden, die komen alle behouden in dat geestelijke Zoar aan. Lot werd uit de stad verderf. Ja, Lot was een kind van God. Zijn maar beelden, het zijn maar beelden, je moet dat niet biblicistisch opvatten. Het zijn maar beelden die erin verklaard liggen. Lot en zijn dochters en zelfs zijn vrouw, wel uit stad verderf ontvlucht. Wel stad verderf ontvlucht. Maar die vrouw van Lot is nooit in Zoar aangekomen. Dus daar heb je het nou, op die toeleidende weg is die vrouw van Lot voor eeuwig omgekomen. En dan zeggen ze, nou, als je nou op de toeleidende weg bent, dan ben je al een kind van God. Wat een bedrog, wat een hels bedrog. Geloof ze niet als ze vriendelijk tot u spreken. Geloof al die redenvoeringen niet. Hou je bij het woord van God. Hou je bij Christus die gezegd heeft, de kleine die in mijn geloven zullen een vreemde geenszins volgen. Want ze kennen mijn stem, ze kennen mijn naam en ik word van de mijne gekend en ik ken de mijne. Hou je toch daar aan, geliefde, hou je toch daar aan dat geïnspireerde woord des Heren. En laat je niet verleiden met allerlei wind van leer, filosofie, scholastiek. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren, wie hem nederig valt te voet. Niet nederig, maar zoals Maria, die de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Wat is dat? Dat is geen nederigheid. Die de nederheid, de lage staat, betekent dat. Wat is dat? De verdoemelijke staat in Adam. Die Maria was volgens 7 duivelen. Ja, dat was Maria Magdalena. Nou, dat gold ook Maria Magdalena. Die heeft Christus ook in haar lage staat aangezien. Want daar wordt Gods volk uitgehaald. Uit die lage staat. En die worden bevorderd tot het huisgezin van God. Die worden geadopteerd. Die worden van straat gehaald. Van het vlakke des velds gered. Gewassen en gereinigd. in dat dierbaar bloed van Christus. En gemeente, als dat in je leven gebeurt, dat is in geen hoek geschiet. Dan ga je alom, net als die Samaritaanse vrouw, net als die herders uit Efratersvelde. En dan ga je alom verkondigen. Dan ben je vol van God. Dan ben je vol van Christus. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Zegenen de Heer zijn getuigenis en we hopen, als de Heer het geeft, deze avond nog op verder te gaan. Mocht de Heer het alles heilige aan onze harten, tot eer van zijn grote naam en tot zaligheid van onze zielen. Amen. Lieve Heren, we hebben een hoofdelijk ogenblik overdacht hoe die wijzen dwaas geworden zijn. Hoe die wijzen tot het geloof gekomen zijn, omdat uw woord zeer snel loopt. Gij hebt uw volk in ballingschap gebracht, omdat die wijzen uit het oosten tot uw uitverkoren volk behoorden. Ze moesten tot bekering komen en gij hebt ze ook weer tot die geboren koning der koningen geleid, dwars door de woestijn, om in het stuk de dankbaarheid hem de dank aan te brengen. O lieve Heere, wat een wonderlijke weg, want gij handelt gans anders als een mens zich voor kan stellen. De wijzen uit het oosten hebben dat ook moeten leren, dat ze niet een koning in Jeruzalem vonden, ja, wel een goddeloze koning, maar niet die koning der Joden die gij voorzegd had door de profetieën van uw profeten. O Heere, wat moet een mens toch vernederd worden, zelfs na ontvangen genade, om het alleen bij de Heer Jezus te zoeken, om het alleen bij hem te vinden, om het uit zijn mond te horen, om door hem gesterkt, om door hem bekrachtigd, bevestigd te worden. Lieve Heere, zegen uw eigen getuigenis, vergeef al het onze, zegen het uwe, en dat alleen om uw lieve naams willen. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van dat zevende zangvers van de lofzang van Maria. Zijn goedheid klom ten top, hij nam zijn Israël op, naar het heil zijn knecht beschoren. En wat er verder volgt in dat zevende zangvers van de lofzang van Maria. O Gij zendt uw troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.